Radio
de Verbinding.
De Verbinding.
De Verbinding.
De Verbinding.
Radio de Verbinding.
Radio de Verbinding.
Hey, hallo, een hele mooie middag. Het is vrijdag 7 februari 2025 en je luistert naar een nieuwe uitzending van Radio de Verbinding. Een radioprogramma van HVO Querido, een stichting voor maatschappelijke opvang in Amsterdam en omstreken. Keer op keer zetten we iemand of een thema in de spotlights. Onverwachte, ontroerende en vooral bijzondere verhalen passeren de revue. Deze uitzending staat in het teken van de tentoonstelling Thuisloos in de Stad. Te zien in het Amsterdam Museum van 14 februari tot en met 1 juni 2025. Een actueel thema, eigenlijk een thema van alle dag. Ik citeer, op 1 januari 2024 waren naar schatting 33.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar in Nederland dakloos. Dit is hoger dan begin 2022. Toen lag dit aantal nog op bijna 27.000. Tussen 2018 en 2022 daalde het aantal dakloze mensen nog. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. We gaan het vandaag hebben over dak- en thuisloosheid in de stad en dan specifiek over Amsterdam. De opbouw van de tentoonstelling is in Amsterdam Museum is in volle gang. En de studio hier is ook lekker vol. Aan tafel Youssef Ibrahim van de Regenbooggroep, kunstenaar Robin Alicia Clemens en Brian Foster, Charlotte Dubbelt van HVO Querido en last but not least Doreen Maat van het Amsterdam Museum. Hallo allemaal. Heel fijn om zo'n goed gevulde tafel te hebben. Zeker als het over een heel belangrijk onderwerp gaat waar niet genoeg aandacht voor kan zijn. Hallo.
Hallo.
Hi.
Hallo. Zitten jullie goed allemaal?
Ja.
Ja, toch?
Ja. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb ook op internet gezien dat er een nationaal actieplan dakloosheid is. Dat in 2030 als streven heeft dat de dakloosheid verdwenen is. Ja.
Dat klopt.
Ja.
Ambitieus.
Ambitieus, hè? Ja, hoe denken jullie daarover?
Nou ja, het actieplan bevat diverse actielijnen. Gericht op preventie, gericht op huisvesting. Het principe is, wonen is, staat op nummer 1. Housing first, geloof ik dat heette.
Ja, ja, als basisbehoefte, eerst wonen.
Als basisbehoefte. En er was extra geld vrijgespeeld voor de gemeenten. En ik geloof dat Amsterdam daar ook een flink aandeel van heeft ontvangen.
Ja, maar aan de andere kant zijn er ook bezuinigingen. Dus ik weet niet precies hoe dit met elkaar strookt, maar...
Ja. Ik denk
weet
dat
jij dat, Doreen?
Sowieso is het goed dat het er is, dat die intentie er is. Mm-hmm. Maar ik zie ook al, Housing First is denk ik waar alle betrokken partijen inmiddels op inzetten. Housing First is eigenlijk het idee dat vroeger, als het ging om dak- en thuisloosheid, er heel veel werd ingezet op maatschappelijke opvang. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk voor niemand echt een oplossing. Want ja, dan ga je van opvang naar opvang en elke keer moet je er binnen een bepaalde tijd weer uit. Yeah. Je hebt niet echt de rust om je eigen plek op te bouwen. Housing first is eigenlijk het idee dat als je zeg maar iemand zorgt, gewoon dat iemand zijn woning kan behouden of een woning kan vinden, dat dan heel veel problemen die zeg maar gevolg zijn van dakloosheid, ja, voorkomen worden. En we hebben voor de tentoonstelling een heel interessant gesprek gehad met Nienke Boesveld. Zij is een onderzoeker, onder meer bij de UvA. En zij zit heel erg op dit thema en zij zei van ja, ik denk dat het ook tijd is. Kijk, we geven natuurlijk heel vaak de woningcrisis de schuld van dakloosheid. En dat kunnen we natuurlijk niet ontkennen ook dat dat een belangrijke oorzaak is. Maar zij zei wel van ja, ik denk dat het echt tijd wordt dat we ook creatiever omgaan met de ruimte die we wel hebben. Mm-hmm. Dus als we het hebben over een opvanglocatie, maak daar, verkamer dat. Zorg dat er allerlei kleine studiootjes van worden gemaakt, waar mensen gewoon een huurcontract op kunnen afsluiten. En dat die vervolgens, dat je zo hun eigen agency terugkrijgt, in plaats van dat je blijft inzetten op dat opvang.
Hoe bedoel je dan precies? De verkamer het?
Nou, dus, zij zei, dit is hetzelfde iets wat bijvoorbeeld bij in Nederland met bejaardentehuizen is gebeurd.
Ja.
Vroeger, heel vroeger, waren daar bijvoorbeeld ook slaapzalen. En op een gegeven moment zijn van die ruimtes, zijn zeg maar kleine kamertjes gemaakt, zodat mensen een beetje privacy hebben. En zij zei dus inderdaad van dat kun je ook doen in plaats van nu dat je zeg maar mensen in een opvang laat zitten waar ze dus geen agency hebben, geen huurcontract en eigenlijk geen recht op die manier. Maak dat om tot kleine appartementen en zorg zo dat mensen een langdurige oplossing hebben.
Ja, en want, dat je ook weer een beetje je autonomie kan terugvinden, denk ik ook.
Ja, zeker. Dat je echt kunt landen.
Ja. Je zit ook te knikken, Youssef.
Ja, dat klopt. Want als je kijkt naar tijdelijke opvang voor bijvoorbeeld economisch daklozen, daar is nog een groter tekort van. Want we hebben de maatschappelijke ondersteuning. Dus de gemeente en het Rijk, provincie, zeg maar. Op dat soort niveaus. Mm-hmm. Die moeten dan opvangruimte creëren voor de mensen die onder die wet vallen of in die wet vallen. Maar voor economisch daklozen of zeg maar de zelfredzame daklozen. Ben je afhankelijk van maatschappelijke organisaties die programma's hebben lopen. Yeah. Maar die programma's, als ik bijvoorbeeld kijk naar de HVO, passantenpension bijvoorbeeld, is geënt inderdaad op, hè, wat Dorine net zei, in agency, dus eigenaarschap, om weer echt je normale leven echt goed te simuleren. Dus je betaalt huur, eventueel ook energiekosten. Je bent ook verantwoordelijk voor je zorgverzekering te betalen. Je moet je schulden op orde krijgen als je die eventueel hebt. En daar is ook maatschappelijk werk bijvoorbeeld bij betrokken. Dus dat is echt een heel traject. En bij de regenbooggroep heb je bijvoorbeeld onder de pannen en tijdelijk onderdak. Dat zijn twee andere projecten die door de regenbooggroep worden verzorgd. En die zijn ook op exact hetzelfde geënt. Dus echt je zelfredzaamheid en dat je echt voor jezelf zorgt en meedraait in de maatschappij als gewoon een normaal. Iedereen is normaal, maar zoals in een reguliere situatie.
Dat je niet alleen opgevangen wordt en dan misschien daarna er weer uit moet.
Exact.
Kan je misschien ook even aan de luisteraar uitleggen wat economisch dakloos is?
Ja, economisch dakloos persoon is iemand die bijvoorbeeld dakloos is geworden door het verlies van werk, door het verlies van een woonruimte. Nou, vroeger bijvoorbeeld zo dat als je inwonend kind was en je vader of moeder overlijdt in een sociale huurwoning, dan verloor je dat ook vrijwel direct. Vroeger.
Ja, waar moet je dan naartoe?
Nou, je ziet zelfs dat mensen die uit jeugdzorg uitstromen niet eens van onderdak voorzien kunnen worden.
Nee, dus dit is de hardste mogelijkheid.
Ik heb er ook nog een statistiek bij. Dat is 22% van de jonge mensen die dus uit gesloten jeugdzorg komt, raakt dakloos.
Wat vreselijk. Dat is heel raar natuurlijk ook.
Ja, dat zijn
Want
echt
je kan waarschijnlijk niet terug naar familie, waarom je misschien ook daar terecht bent gekomen.
Ja.
Even terug naar de tentoonstelling. Dorien, hoe is het idee voor deze tentoonstelling ontstaan?
Ja, dat is volgens mij uiteindelijk eerst van de regenboog gekomen. Die op ons op een gegeven moment heeft benaderd van hey, we bestaan 50 jaar. We zouden daar heel graag een tentoonstelling om organiseren. En we waren toen volgens mij ook al in gesprek met HVO. En toen kwam eigenlijk het idee van hey, we hebben deze lijn. Collecting the City heet dat.
Ja.
Collecting the City is eigenlijk een lijn die bij ons in het museum in 2021 is opgestart. Vanuit het idee dat wij ook de stad van nu willen representeren. Amsterdam Museum heeft namelijk best wel een grote collectie. Maar ja, als je dat een beetje in een grote lijn eens samenvat, dan zie je eigenlijk dat het vooral bestaat uit objecten die vooral de rijke bovenlaag van de stad representeren. Dat is historisch eigenlijk zo gegroeid. Weet je, er waren altijd rijke mensen in Amsterdam die lieten objecten na aan de stad. Mm-hmm. En dat vormt een stadscollectie. Dat betekent dat je heel veel verhalen van vandaag mist. En ja, dat is eigenlijk een moment in samenloop met het groeiende aantal dak- en thuisloze mensen, met die groeiende diversiteit van deze groep. Dat we dachten, oké, we gaan hier ruimte voor vrijmaken. En we gaan hier een tentoonstelling aan wijden.
Ja, geweldig. Volgende week gaat die open, toch?
Ja, 14 februari.
En over die grote diverse groep, kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik denk dat als ik even voor mezelf mag spreken, dat je toch een bepaald idee hebt bij dak- en thuisloosheid. Wat voor mensen dat bijvoorbeeld zijn. In mijn hoofd hing dat bijvoorbeeld meer samen met verslaving. Met oudere mannen die je bijvoorbeeld op straat ziet. Maar zo is die groep totaal niet meer. Het is zelfs, denk ik, zo'n divers probleem inmiddels dat je amper nog van één soort groep kan spreken. Youssef noemde net al mensen die economisch dakloos zijn. Maar eigenlijk wat je nu ziet, in de huidige huizenmarkt zijn heel veel mensen gewoon echt heel kwetsbaar. En dat betekent dat het eigenlijk, als je zeg maar een paar tegenslagen hebt, bijvoorbeeld je krijgt een burn-out of je hebt te maken met gezondheidsproblemen, je hebt een scheiding. Mm-hmm. Dat zijn allemaal momenten waarop mensen hun huis kunnen verliezen. En dat betekent dat de groep mensen die nu dak- of thuisloos is, kan bestaan uit jonge ouders na een scheiding, studenten die geen kamer kunnen vinden, arbeidsmigranten die hun contract bijvoorbeeld verliezen en hier op straat komen te staan.
Ja, dat is ook het in het nieuws, hè? Dat seizoensarbeiders, dat echt een groot probleem is.
Ja,
dat
zeker.
Ineens het contract niet wordt verlengd.
Ja,
en dan zijn ze hier.
Dan heb je dus geen, want je huisvesting is vaak bij je baan inbegrepen. Ja, ga dan maar eens een plek voor jezelf vinden. Dus het is een grotere groep en een groter probleem dan ooit. Ik bedoel, Amsterdam heeft altijd een huizentekort gehad. Maar we zien nu wel dat het echt historisch hoog aantal is.
Ja, enorm. En hoe gaan jullie dat stereotype beeld aanpakken? Dat is veranderd en dat de mensen die het museum bezoeken ja, toch een ander beeld krijgen van het volledige beeld.
Ja, we hebben dat geprobeerd om te ondervangen door echt te werken met mensen samen, met mensen zoals Youssef. Dus we hebben eigenlijk twee groepen ervaringsdeskundigen aangesloten. En dit zijn mensen die zelf al die verschillende achtergronden hebben. En we vertellen het verhaal dus vanuit hun perspectief. En we hebben dus ook voor gekozen als je de tentoonstelling bezoekt. Je ziet ook dat het een plek is met gewoon heldere kleuren. Het is eigenlijk best een fijne ruimte, vind ik, om te zijn. Ondanks dat de verhalen heel erg heftig zijn. Dat we dachten, oké, weet je, we hoeven niet alles soort van in te zetten op een soort slachtofferschap. We willen het juist hebben over wat het mensen die hiermee te maken krijgen, ja, wat er allemaal op hen afkomt. En hoe zij ondanks alles toch hun eigen veerkracht weten te behouden. Ook in een systeem wat hen eigenlijk zo vaak tegenwerkt ook.
Ja, heel knap. Hoe kan dat eigenlijk? Zijn jullie daar achter gekomen waar die veerkracht vandaan komt?
Ja, ik denk dat Youssef dat beter kan beantwoorden dan ik eigenlijk.
Ja.
Nou ja, ik heb die veerkracht zelf moeten hebben natuurlijk. Maar ik denk dat de tentoonstelling heel goed laat zien waar die veerkracht vandaan komt. De andere mensen zijn super creatief. Er zijn echt ongelofelijke mensen die hebben werk kunnen maken. Dat, onder erbarmelijke omstandigheden, om het zo maar even te zeggen. Want ja, laat me het zo zeggen. Er is een dame, die kun je ook zien in de tentoonstelling. Die heeft haar kunst gemaakt terwijl ze sliep in een tent en de regen klettert op haar tent. Dus
bizar, ja.
Ja, maar het ligt daar wel. En het is hartstikke mooi. Iedereen kan het zien vanaf volgende week vrijdag de 14e. Mm-hmm. Ja, en voor mij persoonlijk was het... dat is mijn aandeel dan in de tentoonstelling. Ik kan niet zo heel goed tekenen, maar ik kan wel goed organiseren. Dus
ieder zo zijn krachten.
En ja. Daar kan je zien dat... ik hield me echt aan een schema. Ik had echt elke dag, laat me het zo zeggen, elke maandagochtend om 8 uur kon je mij op exact hetzelfde plekje vinden. Ik was,
Wat is er bij jou gebeurd? Je bent economisch dakloos. En wat gebeurt er dan?
Dorine zei het al, het heeft ook voor een deel dus te maken met tekort aan woonruimte. Eigenlijk ook betaalbare woonruimte, kun je zeggen. Want als je heel veel geld hebt, dan vind je wel een plek in Amsterdam. Of je kan een hotelkamer huren voor zolang je het nodig hebt. Maar ja, met een doorsnee baan kom je daar niet. En dan hebben we het ook nog over een andere factor in Nederland. Zijn arbeidsomstandigheden. De arbeidsmigranten maken dat heel veel mee. Welke contractvorm heb je? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Maar hetzelfde geldt voor gewoon, laten we zeggen, autochtone Nederlanders die niet arbeidsmigrant zijn. Die hebben te maken met exact hetzelfde. Nou, nulurencontracten zijn er inmiddels ook wel een beetje uit, zo uit de maatschappij. Maar je hebt nog steeds contracten met bandbreedte, min, max. Korte arbeidscontracten van 7 maanden of een jaar. Ja, daar kan je niet zo heel makkelijk woonruimte mee scoren. Anders dan bijvoorbeeld een sociale woninghuur, zeg maar.
Ja.
Maar ja, de wachtlijsten daarvoor zijn heel erg hoog.
Ja, enorm. Maar wat deed jij toen je geen woonruimte meer had?
Nou, echt ervoor zorgen dat je op elk moment wel iets te doen hebt. Of ergens naartoe zou kunnen. Dus in die periode had ik een dakloze uitkering. Toen ik in eerste instantie in de winteropvang zat, had ik nog werk. Als uitzendkracht bij PostNL. Dat was seizoenswerk ook, voor de kerstpost. Nou, dat eindigt aan het eind van, dat was in dat jaar 2022. En daarna heb je niks meer. Maar ik sliep toen nog wel in de winteropvang. En de nieuwe baan, die krijg je niet als je gewoon eerlijk bent en dat je zegt dat je in de winteropvang slaapt. Of weet je, want dat vertel je dan, omdat ze dan ook rekening met je kunnen houden. Want bijvoorbeeld bij PostNL kon ik geen nachtdiensten draaien. Want dan kan je niet meer slapen, want de winteropvang...
Ja, waar moet je dan overdag heen?
Exact, want overdag is die gesloten. Dus voor werkende daklozen wordt het leven super moeilijk gemaakt. Nou, en uiteindelijk, het werk stopte dus, ik ging de uitkering in. Ik heb die dakloze uitkering waar je trouwens wordt gekort. Dus zodat mensen niet denken, nou, die strijkt een volledige riante uitkering op en chillt hem dan de hele dag op straat. Nou, je wordt fors gekort. En ik heb mijn geld goed besteed. Dus 2-sterren abonnement, prepaid abonnement bij het GVB. Sportschool abonnement bij Basic Fit. Dan kan je ook 's nachts bij sommige vestigingen naar binnen. En gewoon op een normale manier, van de sanitaire voorzieningen gebruik maken. Ook de wc bijvoorbeeld. Dat is ook niet overal om de hoek te vinden. Dus, en niet op elk moment van de dag. Dus dat is hoe ik het deed. Alle randomstandigheden zo voor jezelf organiseren dat je niet met bagage loopt te zeulen. Dus ik huurde ook opslagruimte bij Shoreguard. En dus niemand kon daarmee per se, laat maar zeggen, aan mijn kleding was schoon. Ik rook fris. Ik zag er verzorgd uit. Verzorgder eigenlijk dan dat ik er nu uitzie. Nu dat ik net klaar ben van werk vandaag. En niemand heeft het dan door. Maar dan kan je wel dus ontspannen. Je door letterlijk in die bibliotheek begeven. Zonder dat iemand naar je kijkt. Of dat mensen echt last van je hebben. Omdat ja, als je een beetje ruikt. Dan hebben mensen daar wel last van natuurlijk.
Dus, klinkt wel als heel veel geregel.
Zeker. En je sociaal bewustzijn gaat echt door het dak. Je bent heel erg, nou ja, niet per se onzeker. Dat ben ik eigenlijk nooit geweest. Maar ik ben wel zelf bewust. Dus eigenlijk dat ik zelf al van mezelf wist. Hoe zie ik eruit en hoe kom ik over? Want het is toch wel, hoe leren mensen je kennen? En als je echt er verslonst uitziet, dan, laat me het zo zeggen, even los van de maatschappelijke organisatie zoals het Regenboog of HVO, wij kijken daar aan voorbij. Wij kijken naar de mens. Maar probeer maar een baan te vinden als je mond stinkt.
Ja.
Snap je dus? Ja, dat is voor de buitenwereld, die ook niet per se op dagbasis echt bewust is van wat Dorine net ook zei. Je kunt niet meer spreken van één groep oude, verwarde, alcoholistische mannen. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig zo breed, over alle leeftijdsgroepen en alle etniciteiten, dat je bijna kunt spreken van een klassenprobleem. Mm-hmm. Een klassenstrijd, om het zo maar te zeggen, ten opzichte van wat het eigenlijk anders had geweest. Nou, en dat is, daar stond ik ook zelf niet elke dag bij stil, want ik was gewoon bezig met overleven. Maar ja, andere mensen kijken daar dus anders tegenaan. Dus je wilt je eigenlijk zoveel mogelijk blijven spiegelen. Althans, dat was mijn tactiek. Aan de, zeg maar, het regulier dagelijks leven. Om daar dan weer op die manier makkelijker terug in te kunnen vloeien.
Ja, ja. En wat ik ook wel echt bijzonder. Ja, weet je, gewoon van die dingen waar je echt niet bij stilstaat. Dat jij ook zei dat feit dat jij je zeg maar conformeert en dat je zorgt dat je er netjes uitziet, dat is ook gewoon voor veiligheid. Want je hebt nu natuurlijk, we hebben afgelopen zomer ook gezien geweldsincidenten tegen mensen die dakloos zijn. Het is zeg maar letterlijk gevaarlijk voor jou om er dakloos uit te zien, voor zover dat een look is, om het zo te zeggen.
Ja.
En dat zijn echt dingen die, dit soort verhalen die enorm bij mij zijn binnengekomen, dat je echt realiseert van ja, dit is voor heel veel mensen een dagelijkse realiteit. En als je zelf niet dak- of thuisloos bent, dan ga je er snel aan voorbij. Maar dit is echt iets waar mensen elke dag mee leven.
Ja, dan sta je daar nu ineens zo bij stil natuurlijk.
Ja.
Waar we ook even bij stil gaan staan, en dan schakelen we zo even over in het Engels, is de documentaire Between Small Places. We have here in the studio Brian and Robin. And they work together on a documentary Between Small Places. Hello.
Hello.
Hello. Did you understand the Dutch before?
A bit.
Yeah. How do you two know each other, actually?
Do you want to tell it or should I tell it?
I think you should tell it.
So, I think 3 years ago, you were just now talking about kind of the destigmatization of how homelessness is seen or sometimes also depicted. There was a project called Het Beeld Depot. Mm-hmm. Where they asked a couple photographers to create images about homelessness and with people who were homeless in a kind of destigmatizing way, so they could present these new images to newspapers and organizations to kind of show a, let's say, new image of what homelessness can be. For that series, I followed three people: Brian, another guy who was homeless, who was living on the street in Utrecht, and also a girl, which was a completely different story. She was kind of off and on homeless ever since she was 15, because she also came out of jeugdzorg. And me and Brian kept in contact throughout the years. And I think about a year and a half ago, we were having coffee. And Brian is a writer. You can probably tell something more about that later for the Straatkrant.
Mm-hmm.
And you were telling me that you wanted to write more and that you were kind of looking for a purpose.
Something to do.
And I was like, okay, let's make a film.
Let's do it.
Let's give you something to do.
Mm. And what do we see in the movie?
Beauty.
Mm-hmm. Of course, yeah,
it's,
I saw the
gorgeous
movie. Yeah, it's a really, really beautiful movie, but what else do we see over there? It's about you, Brian.
Mm.
It's you see Brian. It's about you, but at the same time, I don't think it. I think Brian is a kind of catalyst for the bigger story. It's really about what is home, mm-hmm. and the concept of what home is to a person, and especially then through the eyes of someone who doesn't have a physical house to go back mm-hmm. to.
But you still can have a home feeling somewhere, I guess.
You think?
I don't know, maybe. Yeah. Do you feel sometimes that you are at home, or is that a strange question for you?
No, not at all. It's a good question, and I've been reflecting on it for quite some time. If I don't reflect on it, I usually think of home as a place. But the more I think about it, the less like a place it seems, and the more it seems like the people I care about. Mm-hmm. I hesitate because I also care about dogs.
Dogs?
There's a pair of crows in the park that I feed, and I've named them Ozzy and Harriet, and I care about them too.
You see them every day?
Lately, I'm in the shelter in the wintertime, but in mm-hmm. the summertime, yeah, pretty much.
Okay.
Yeah, they see me coming and they show up, the birds. Yeah. So home. I think most of us who live in houses and always have, never have a lot of reason to think about what home means.
Yeah.
Usually just say, I'm going home now. Where are you? I'm at home. Yeah. It's a place. So maybe if someone who has always lived in a house suddenly finds themselves without a house, that might be really traumatizing. I can imagine. Mm-hmm. And if we model ourselves after the people we see on the street now, then we might shut down.
In what way?
Because the people I see on the street are often very self-absorbed. They've got things to think about, like getting something to eat, or if they're alcoholic, they want something to drink, but it's all about themselves. Not everybody.
Well, you have to survive, right? That's what mm-hmm. we just talked about.
You
that
think
makes
differently.
Me angry.
Oh, really?
Well, no, we don't.
You just, you don't have to, but how do you do it?
What is it inside of me that tells me I have to survive?
I don't know.
It's taught. Yeah, we learn that as a value, and I don't think it's a very healthy one, and it's not very realistic because we care far more about the people around us, most of us do, than we do for ourselves.
I have seen more generosity in the homeless community than ever in any other place in my life. People are self-absorbed too. Think about how they can correct or how they can have a shelter again for themselves, because you can see housing as a shelter as well. You can say a man just needs a shelter. But regarding the survival, you are staying in the winter shelter at the moment. Well, you're choosing for survival, because sleeping out at negative degrees centigrade isn't good for your health. Not that you have to. It's a choice. Nobody's forcing you, thankfully. However, I find it beautiful that you choose for your own self and your own good, so that you can do something for someone else and some other day, or even for the two crows that mm-hmm. you're feeding.
I hear you.
Very intelligent animals, by the way. They are very intelligent.
Well, yeah, that's why I feed them and not the pigeons. Yeah, we're friends.
Oh, thank you.
I hear what you're saying. Yeah, and I feel like it doesn't really... There's no contradiction here. Mm. I'm not going to do anybody much good if I'm not here.
Yeah.
So I've only got so much time. The question is how I'm going to spend it.
True.
Yeah.
And thinking the time I spend taking care of myself only means something if I can, I don't know, help people or hurt people. And I only matter insofar as I... help or hurt other living beings, I guess.
Philosophically, I believe that being yourself, you're already an inspiration to the people that magnetically accept your inspiration, if you say this. So
You're talking about me personally.
Yeah, you
well,
personally.
Well,
yeah.
You were a big, and you are still a big inspiration. I think because of you, there is this film. Yeah. And I think I couldn't have made it with any other person. I think because we were talking about this kind of concept of what people have about homelessness, and what I really like about you, Brian, is that there's a kind of nuance in you. Also about kind of your life now, but just also your kind of perception of homelessness. And I kind of really like that, because I think a lot of the times when people think about homelessness, I'm over exaggerating here, but they either see a victim, or they see someone who can't live in a house otherwise because of addiction or mental illnesses. Mm-hmm. Let's put those two. And
that's,
I think,
one thing. Yeah. Victims.
And the thing is, I think, or people who choose to do so, who are like wanderers or whatever. And I think what I really like is, by talking to you and kind of meeting you, I realized that there's a lot more to that story, and it can be all in between. And there's like little snippets of things that can be a little bit more like that. And there is maybe not a clear answer to, you know, the questions that people have, like, how did you end up homeless? Or if you would get a house now, would you want to live? Like, there's all these kind of, people are really looking to these kind of solutions. And what I really like about kind of your story, and I also try to kind of show in the film, is that sometimes it can also be a little bit of a gray area that you are exploring yourself as well. And there's not a clear cut answer to how you look at your own life.
And maybe you're not looking for that solution all the time, or.
Not gray. We were talking about this the other day, neutral, remember?
Yeah.
What about color? Not a gray area, colors.
Yeah, Brian is very good at seeing the colors in a world that other people see as gray.
I'm also curious, where do you write about for the newspaper? For the Z?
Actually, my next column might even be relevant to this conversation.
So everyone buy it.
Where can we buy it?
I don't know how it's going to turn out yet, but I have a really strong idea, because I've traveled a lot, and I care about my family, and I had a conversation with my sister one time about this, and I realized that the reason why I don't really feel lonely when I'm away from my family or other human beings is they're like active presences in my mind. I've known Robin, we've known each other for 4 or 5 years now.
Less, yeah. I think three and a half, yeah. Something.
You're not just an object for me.
No.
Yeah.
We're stuck together now. Until the end of
time. That's a whole other conversation we're going to have.
Yeah. Are you also planning to do some new projects?
We'll see. we'll give it some rest now.
Oh.
Wow. Oh, shit.
A sequel?
A sequel. We have to figure out what it's about.
That's
then. Home parts 2.
Yeah, why not? In the movie, you're also the voiceover. And you write poems?
I've written a
stories.
Couple.
Yeah. Can you tell us one, maybe? We're very
Would
curious.
Would you like one?
Yes.
So there's
do
one.
The one I did in the film?
The one, yeah.
Yeah.
So it's also sort of a teaser for people who didn't watch the film yet.
Okay, great.
Yeah?
This one's called Real Estate. How do you say that in Dutch?
Onroerend goed.
In English, it's a nicer word in English.
That sounds more
very
like what it really
harsh.
Means. Okay, in English we call it real estate. Yeah. Hey, you. Yeah, you up there on top of that big hill. You lucky few with the splendid view from that house we built for you. And now you sit and look down on us. This sad bunch who sold our view, and who look up now at that wretched house, that house that's wrecked our view. You flatter us, this stupid bunch of us, who've gone and lost our view. We thank you for the compliment as you admire your view of us, this stupid bunch of stupid us who've given up our view, the view for which our kin have lived and died, now all for the likes of you. But if you really love us, why don't you come on down and join us? You lucky few up there in your hilltop house, and give us back our view. We do so earnestly implore you to admire a different view, the one we shared before we sold our children's view to you. It might be nicer than the view you'll have of us as we climb back up that hill to hack that house to kindling with which to fire our stew.
Thank you.
Amazing.
Thank you so much. Do we have a few last words about the movie? Then we're going to switch because we also have Charlotte over here who's going to the table in a few seconds.
Is there anything that come to the show,
oh,
to
yeah.
the museum, yeah,
absolutely.
And have a look yourself and maybe think a little bit more about what home means to you. And buy a street newspaper if you see someone selling it.
Yeah, for the other columns.
For my next column.
Yeah.
For the next column. When does it come out?
Let's see, 3 weeks from the 14th, I think, mid-March.
Mid-March, okay.
By one mid-March.
Still plenty of time. Thank you so much.
Thank
We're going
you.
To a song and then continue with the show.
Thank you.
She's homeless.
Ja, we zijn weer terug in de studio bij Radio De Verbinding. Aangeschoven nu ook Charlotte Dubbelt, persoonlijk begeleider. Hallo.
Hoi.
Bij HVO Querido. En jij hebt ook meegewerkt aan de tentoonstelling.
Ja, zeker. Klopt.
Waar heb jij je hart voor gemaakt tijdens de voorbereiding van deze tentoonstelling?
Nou, toen ik gevraagd werd, vond ik eigenlijk het allerbelangrijkste om de angst voor daklozen een beetje weg te halen bij mensen. Ja, en om te laten zien dat het ook gewoon mensen zijn. En,
hoe weet je dat er angst is voor daklozen?
Nou, je ziet het en je hoort het ook wel veel. Ik denk dat een van de grootste nare dingen is dat daklozen vaak gewoon compleet genegeerd worden op straat. Dat ze niet worden gezien als een mens, maar gewoon als een ding wat maar bij de supermarkt staat.
Waar je juist afstand van moet bewaren.
Ja, precies. En als ze iets aan je willen vragen, dat mensen een beetje in paniek raken of gewoon compleet negeren. Ik vind dat heel afschuwelijk en dat is het ook. Ik bedoel, iedereen is een mens en je mag tegen iedereen in ieder geval wel een keertje glimlachen, denk ik.
Of hallo zeggen. Je zei het ook toen ik je even belde van tevoren van hallo zeggen is ook niet besmettelijk.
Nee, het is niet als je hallo zegt tegen een dakloos persoon dat je dan de week later zelf je huis kwijt bent. Absoluut
niet. Nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, luisteraars, je hoeft daar niet bang voor te zijn. Dat zal niet zomaar gebeuren. Maar ja, het kan natuurlijk wel, waar we het net over hadden, zomaar gebeuren dat je zelf ook dakloos raakt. Dat kan dus echt iedereen overkomen.
Ja.
En hoe kan je die angst een beetje wegnemen, denk je?
Ik denk door met de tentoonstelling ook of te laten zien dat dat er heel veel creativiteit op straat ook zich afspeelt. En mensen gewoon een beetje een inzicht geven van wie of wat dakloze mensen zijn. En nou ja, dat er ook dus heel veel verschil tussen zit. Ja. Dus inderdaad, die stereotyperende groep die we in ons hoofd hebben, dat is het al lang niet meer. Nee. Ik weet ook niet of het überhaupt ooit dat is geweest. Maar...
Nou ja, dat is ook een beetje waarom Robin ooit gevraagd was om andere foto's voor de beeldbank aan te leveren. Omdat toch een beetje klassieke zwerver, zoals mensen dat dan ook noemen. Ja. Zo'n oude man op een bankje met een baard. Ja. Maar dat is, het is een veel veelzijdiger beeld.
Ja.
Nou ja, over angsten bij mensen, over daklozen. Het is wel een grappige. Je vertelde dat net over de mensen bang zijn. Direct schoot mij een anekdote in mijn hoofd van wat ik zelf ook heb meegemaakt. Ik ging weg uit onderhuur, omdat die gast was me echt aan het uitpersen. Dus ik was er klaar mee. Het was twee kalenderdagen voor de opening van de winteropvang op 1 december 2022. En ik loop met een andere jongen die ik die dag had ontmoet. Was mijn eerste dag trouwens ook in het inloophuis van de regenbooggroep. Ik had me aangemeld bij waar ook de Z-krant wordt uitgegeven. De Tweede Oosterparkstraat. En ik loop met die jongen in de avond over straat, want hij kende wel een slaapplek. En het was voor mij echt nieuw om te weten, oké, nu ben ik dakloos en nu weet ik echt niet wat de einddatum zal zijn. Want twee keer eerder heb ik al op straat geslapen, maar dat was echt voor een korte periode dat ik echt, lang verhaal kort had te maken met banen en mijn eigen geld en hoe je ermee omgaat. Maar ditmaal dacht ik van, oké, nu zit ik in de penarie, dus nu moet ik echt wat professioneler het aanpakken. Dus ik liep met hem mee en we zijn bij het standbeeld van Major Boshart, daar op de ouderzijds Achterburg wel of zo, of hoe dat daar heet. In ieder geval bij de Rosse buurt, zeg maar. Mm-hmm. En we komen een stel toeristen tegen uit Australië. Het was heel hartelijk gesprek, want we zagen een standbeeld en ze wilden weten, wat betekent dat dan? Hè? Want ze waren wel op kunst en cultuur geënt, laat me het zo zeggen. En ze nodigen ons uit voor een biertje. Dus ik zeg, ik heb eigenlijk niet zoveel geld, weet je. Ik slaap op straat. Ik kan nu me niet gaan veroorloven een biertje te kopen in zo'n toeristentent.
Dus niet de eerste prioriteit op dit moment.
Nee. Althans, weet je, in eerste instantie zei ik, no, I don't have a lot of money. Toen zei hij, kom maar, ik betaal, weet je. Maar dat vind ik dan ook weer bezwaarlijk. Want op een bepaald moment, wordt eigenlijk niet dat hij het van mij verwacht, maar wil toch wel wat terug doen. Dus toen vertelde ik dus, ik slaap ook op straat. En opeens doet hij letterlijk een stap naar achteren. Hij graait in zijn zak en hij zegt, terwijl hij in zijn zak graait, ik heb eigenlijk niet zoveel kleingeld bij me. Ik zeg, Wow. Nou, ik vertelde hem toen, ik zeg van ja, ik heb dit niet gezegd voor je kleingeld. Sterker nog, ik heb het gezegd omdat ik geen geld heb en ik wil niet dat jij bier of geld aan mij gaat uitgeven.
Ja, wat deed het toen met je?
Nou, ik vond het belachelijk. Weet je, ik denk dan bij mezelf, je hebt zo'n hartelijk gesprek met iemand en opeens gooi ik een feit over mijn eigen leven in het spel. Wat trouwens, het is niet alsof ik zeg dat ik mee heb gedaan aan het massamoord of zo. Weet je, ik ben dakloos. Dat is het. En ja. Ja,
zo zie je maar dan. Dat mensen misschien ook niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten.
Ja, klopt. Hij was echt in paniek. Ik heb een probleem
met de app. Nou, dat zei hij dus niet.
Hij vond het wel een probleem.
Niet met de app.
Nee, maar ook niet met de app. Nou ja, uiteindelijk wel goed uit elkaar gegaan. Maar het heeft wel mijn ogen geopend. En ook wel voor iets anders wat ik direct al op dat moment beredeneerde. Is van, ja, het is iemand uit Australië. En dat is toch wel een andere cultuur dan wij hier in Nederland hebben. In de Verenigde Staten. Het sociaal stelsel daar. Nou, ik weet niet, Australië lijkt volgens mij een beetje een mix tussen Groot-Brittannië en de VS. Niet zo, in ieder geval niet zoals wij dat hebben. Mm-hmm. En daar word je echt gezien als uitschot, om het zo maar even te zeggen. Gebrek aan een beter woord. Als je niet de zaken op orde hebt. En niet succesvol bent. En niet de droom leeft, om het zo maar even te zeggen.
Maar kan je dan zeggen dat het hier best oké geregeld is?
In de grote steden misschien, maar kijk, je hebt hier inloophuizen. Maar ik zou niet weten wat ik zou doen als ik... Zelfs Zandvoort zou je volgens mij al wel een probleem hebben als je echt op straat komt te staan.
Ja, dan kan ik eens naar Amsterdam lopen.
En laat staan dus als je uit een klein dorp komt, uit zo'n samengevoegde gemeente van een aantal dorpen die zich over een enkele tientallen kilometer strekt. In een gemeente die ook niet het budget heeft om allerlei sociale voorzieningen op te tuigen. Anders dan wat misschien verplicht is vanuit het kader van het WMO. Maar daar zijn al lopende afspraken. En meestal word je dan vanuit de periferie afgescheept naar de eerstvolgende grote stad waar ze overeenkomsten mee hebben. Zo was dat vroeger ook met Weesp. Voordat Weesp een onderdeel werd van de gemeente Amsterdam.
Ja. Volgens mij heb je in Amsterdam ook al wel een beetje toch, dat als je zeg maar niet in het centrum zit, dat het aantal voorzieningen ook echt al best wel afneemt.
Maar
je hebt er wel veel hoor, ook buiten. Ja. Ze plaatsen ze juist ook een beetje buiten het centrum, omdat dat ik denk ergens ook voor het stadsbeeld ook wel wat mooier eruit ziet. Om bijvoorbeeld, je hebt bij de Transformatorweg. Dat is de allergrootste, maar dat is wel redelijk ver van het centrum af. Zodat niemand in het centrum of de toeristen niet hoeven zien.
Zou dat daarvoor zijn, dat het daar zit? Is het niet gewoon een handige ruimte daar?
Ook. Maar ik denk ook wel om het stadsbeeld een beetje netjes te houden.
Dus ergens best pijnlijk ook, toch? Ja. Dat dan... Ik vind dat sowieso af en toe met Amsterdam. Dat ik denk, jezus, wat vertrutten met z'n allen. Met onze ondergrondse fietsenstallingen en ik veel wat allemaal. Ja,
het moet allemaal uit beeld. Dat is gewoon de realiteit. We fietsen hier allemaal.
Ik denk dat het ook een beetje... Sorry dat ik je onderbreek, maar ik moet hier toch wel de gemeente Amsterdam misschien wel een beetje verdedigen. Okay. Want, kijk, laten we eerlijk wezen. De vastgoedprijzen in het centrum zijn fors hoger dan buiten de ring. Of weet je, de transformatorrecht ligt net buiten het spoorlijn en de ring. Ja. Ongeveer. Het ligt er ver buiten in ieder geval. Het actieve economische zone. En dus je hebt niet zoveel vastgoed in het centrum. Maar ik kan je tweetal vastgoedobjecten over vertellen. Eentje was de winteropvang die ze draaiden voor economische en zelfredzame daklozen in de Nieuwe Looierstraat. Dat was jaargang 2022-23 en 23-24. En nou, de buurt was daar niet zo... zat daar niet op te wachten, want letterlijk stond er een huis in de verkoop. En ik dacht een keer van, nou, laat me dat opzoeken. Dus ik loop met de jongens de winteropvang uit. 1,6 miljoen euro. Dus er wordt een huis verkocht voor 1,6 miljoen euro. En daar in die straat slapen 90 daklozen die niks hebben. Mm-hmm. En het jaargang 2024-25, wat nu gaande is, wordt gedraaid aan de Barnesteeg. Dat is pal naast het Nieuwmarkt metrostation, dat plein daar, zeg maar, waar de waag staat. En ik las in een artikel in, ik geloof, de Volkskrant en of de Telegraaf, eind november vorig jaar, dat de buurt had een kort geding aangespannen tegen het openen van de winteropvang en het vroeger openen, want er was WKR net voor 1 december. En de buurt heeft ervoor gezorgd dat daar zelfs geen WKR gedraaid kon worden. Dus dat ze echt pas vanaf 1 december konden openen. Dat
de winterkoude regeling.
De winterkoude regeling. Ja. Dus die werd toen in de Transformatorweg afgehandeld voor iedereen. Dat was net voor 1 december. En vanaf 1 december hebben ze wel uiteindelijk het open kunnen gooien. Omdat de rechter snapte ook dat waar kan de gemeente Amsterdam dan heen? Weet je, je moet ook... Je wil ook voorkomen dat mensen een soort massamigratie gaan doen op de dag zelf. Om het even in populaire termen. Hè? Dus als je een centrum opent in de Bijlmer, dan laten we zeggen helemaal ergens in de Bijlmer. Hoe kom je daar? Nou, de meeste mensen hebben misschien niet het geld voor een metrokaartje. Dus dan worden poortjes geramd. Dus misschien is dat ook een... Dus soms is er een bepaalde reden om iets te doen. Maar ik denk dat de meeste voorzieningen liggen inderdaad buiten de ring. De regenbooggroep draait de winteropvang in de Slotermeerlaan. Dat ligt echt in de buurt van Slotermeerlaan. Nou, dat is bijna eindpunt van tram 7 voor de arbeidsmigranten. En dat is dus gewoon moeilijk bereikbaar. Maar dat zijn wel de plaatsen waar je de meeste kans hebt op het vinden van een locatie. Omdat daar de prijzen zijn daar lager. Het is minder interessant voor bedrijven om dan direct daar te zitten. En elk leegstaand pand binnen het centrum wordt... Volgens mij direct. Er zijn mensen die bereid zijn om daar miljoenen voor te betalen.
Ja, en sowieso die enorme verschillen tussen arm en rijk. Ik bedoel, dat is ook iets wat je historisch wel in Amsterdam ziet. Maar wat nu ook echt wel heel, heel heftig is. En dat die kloof tussen arm en rijk eigenlijk alleen maar groter wordt. Kijk, afgelopen jaar, heeft Amsterdam Rotterdam ingehaald als de armste stad van Nederland. Stad met de meeste armoede. Maar we zijn ook nog steeds de gemeente met... Ja, de grootste rijkdom per inwoner volgens mij.
Dus ja, 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 het
er zitten zowel
de
meeste rijke mensen als de meeste arme mensen eigenlijk in één stad. Ja,
dus eigenlijk zou je die mensen die zich daar misschien wat minder van bewust van zijn, naar die tentoonstelling moeten trekken?
Eigenlijk wel, ja. Kijk, om een heel praktisch voorbeeld te noemen. We hebben in de tentoonstelling Badhuis da Costa. Dat is een plek waar mensen kunnen douchen. Het is echt een hele mooie instelling die zorgt elke dag voor honderden mensen dat zij gewoon hun waardigheid kunnen houden, dat ze even een douche kunnen nemen. En dat badhuis dat heeft zoveel inloop op dit moment dat hun warmtepomp het niet meer aan kan. Ze hebben een nieuwe warmtepomp nodig. Nou, volgens mij hebben ze daar een investering van nodig van een ton. Ik weet niet het exacte bedrag, maar zo'n soort bedrag is het. Wat voor hun natuurlijk een heel groot bedrag is. Maar dat ik denk, er zijn mensen in deze stad die dat echt kunnen missen. Ja. En bij wijze van spreken, als we 100 mensen zover krijgen om in te leggen. Ja,
dan ben je er zo.
Precies. Ja. Dus dat zijn wel dingen dat ik denk, dit moeten we volgens mij als stad beter doen. En die solidariteit, daar ben ik wel echt naar op zoek.
Ja, hoe zou je die kunnen creëren?
Ik denk dat je ook meer mensen, en dat is ook wat we met de tentoonstelling proberen, meer moet laten weten wat voor plekken er allemaal zijn. Zoals ik denk dat er een heleboel mensen helemaal niet weten dat het badhuis er is.
En bedoel je dan de mensen die geen dak hebben? Of gewoon überhaupt mensen in de stad?
Ik denk vooral wel de mensen die wel een dak hebben. Die hebben geen idee wat er allemaal is. Maar ook mensen die wel of die thuisloos zijn. Of die op straat wel leven. Maar misschien net op straat leven. Maar ik denk meer op het financiële gebied. Maar als er meer mensen zouden weten wat er allemaal is voor dak- en thuislozen. Dat er misschien ook iets meer bij stil kan worden gestaan en er iets meer geld voor in kan worden gezameld. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten wat er allemaal is.
Nee, dat denk ik ook. Kan jij ook nog voor de luisteraar uitleggen wat het verschil tussen een thuisloos iemand en een dakloos iemand is?
Een thuisloos iemand is iemand die eigenlijk veel bij mensen die zelf geen thuis heeft, maar veel bij mensen of bij vrienden of bij familie slaapt. En een dakloos iemand is echt die op straat eigenlijk slaapt, denk ik.
Als je een kleiner netwerk hebt.
Dat deze nuance, zeg maar, dit verschil is ook heel belangrijk, omdat we daardoor ook bijvoorbeeld zien dat er echt heel veel vrouwen thuisloos zijn. Mm-hmm. Want dus 1 op de 3 thuisloze volwassenen is een vrouw. En dat zijn dus mensen die vaker in een netwerk verblijven. Maar dat betekent niet dat zij minder diep in de problemen zitten. Ja. Sterker nog, ik denk zelfs dat het ook inmiddels aangetoond is dat vrouwen soms dieper in de problemen komen. Omdat ze dus in de eerste instantie veel proberen om op zichzelf terug te vallen. Om op dat netwerk terug te vallen. En eigenlijk pas hulp zoeken op het moment dat het echt niet lukt. Maar dan zijn ze vaak al een aantal maanden gedwongen bij anderen aan het slapen. Nou ja, je kan je voorstellen, ik bedoel, als je ergens een week slaapt, is het soms al dat je denkt, goh, nu wel weer behoefte aan mijn eigen ruimte. Als dat maanden doorgaat, dat zet heel veel druk op het netwerk ook. Ja, ja. En als je dan aan de bel trekt en dan kom je pas op de wachtlijsten, die ook weer maanden kunnen duren. Ja, dan zie je dat mensen echt in de panarie komen.
Dat ze eigenlijk te lang het zelf hebben proberen te regelen allemaal.
Ja, en dat is ook mensen die ik heb gesproken bijvoorbeeld, die echt zeggen van ja, maar ik ben gewoon gewend van, oh, ik heb altijd mijn eigen bandjes gedopt. Maar ga er maar eens aan staan. Stel, je bent nu bijvoorbeeld een vrouw en je hebt twee kinderen. Je gaat een scheiding in. Je stond niet ingeschreven bij de sociale huur, want je had gewoon een woning samen met je voormalige partner. Dan sta je er ineens alleen voor. Als jij in Amsterdam woont en je wil je kinderen in een vertrouwde omgeving houden. En ik zeg maar wat, je verdient een redelijk modaal salaris van €2500 per maand. Ja, ga dan maar eens daaraan staan om een woning voor jezelf te vinden. Dat is echt wel lastig.
Ja. En is dat een soort van verborgen thuisloosheid die wij dan niet zien, omdat die mensen dan bij vrienden zijn? De meeste daklozen die je op straat ziet zijn toch wel man over het algemeen. Ja. Hoe heb ik het dan mis?
Ik heb zelf die cijfers. Als je kijkt naar de verdeling, is het volgens mij 80-20 in het beste geval. In de zin van dat de groep mannen maximale 80% bestaat per 100 daklozen.
Ja.
Maar als je kijkt naar wat je net benoemde over, is er dus heel veel schaduwdakloosheid, om het zo maar even te zeggen. Om thuisloos en dakloos even op één hoop te gooien. Jazeker. En onderdeel trouwens van het Nationaal Actieplan, wat je aanstipt aan het begin van het gesprek, is dus ook een andere telmethode. Ik weet dat gepilot is in Noord-Brabant, geloof ik. En dat Amsterdam ook zou kijken samen met ons, onder andere met de regenbooggroep en
de
HBO.
De
ethosstelling, inderdaad. En dan heb je ook nog de variant ethos light.
Ja.
Want kijk, dat benoemde je al in je introductie. Maar dus, vanaf 18 jaar, daar kunnen denk ik de meeste mensen zich nog inbeelden. Hè? Want ben je onder de 18, dan word je desnoods met dwang ergens neergezet. Ook voor je eigen belang eigenlijk. Maar waarom stopt het bij 65?
Ja.
Want en dat is een interessant gegeven. Want ik ben meerdere dakloze mannen tegengekomen. Die waren echt wel ouder dan 65.
Maar waarom tellen die niet mee dan?
Dat is toch bizar.
Dat
is bizar. Nou, zijn ze dan ook met pensioen op zo'n manier dat ze ook niet meetellen voor de dakloosheid meer? Omdat ze niet meer arbeidsgeschikt zijn? Of niet meer mee hoeft te draaien?
Minder mens ben je, heel vreemd eigenlijk.
Heel vreemd. Dus ik hoop dat daar nog wat meer. Kijk, want je kan het ook gaan overdrijven. Dat als je zegt, heb je een tijdelijk huurcontract of woon je bij je ouders thuis en ben je eigenlijk van de leeftijd om al je vleugels uit te vliegen. Tel je dan echt mee? Als je wil kijken naar housing first en dat iedereen gewoon op bijna elk moment een keus kan maken in het leven. De consumentenmaatschappij van ik maak een keus en ik heb het geld en ik betaal. Dan is dat gezien de woningmarkt nog best wel moeilijk. Want er zijn gewoon simpelweg te weinig stoelen. En er is niet één persoon die afvalt in deze stoelendans.
Ja.
Dat zijn er dan een aantal, om het zo maar even te zeggen.
Ja. Hoe heb jij het zelf eigenlijk momenteel geregeld dat jij een dak boven je hoofd hebt? Want je hebt een tijdje dat niet gehad.
Klopt.
Hoe ziet dat er nu uit?
Sinds 8 juli 2022 slaap ik gelukkig weer onder een dak. In eerste instantie via een antikraakoplossing. Toen via het project Tijdelijk Onderdak. En dat is een project dat de regenboog, dat draaien wij in de zin van een woning die wordt gerenoveerd of gesloopt.
Ah.
Waar de woningbouw al de huidige bewoner via een urgentie of op welke manier dan ook, diegene is weggevloeid. Eruit gevloeid. En dan verhuren ze de woning nog aan, laten we zeggen, twee personen. Want het zijn minimaal 3-kamer appartementen. Die deel je dan met één ander persoon. Dat doen we ook om zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd te kunnen helpen en te huisvesten. Want het is best wel een tekort ook aan dergelijke woningen. Ook al begint de stadsvernieuwing op gang te komen hier in Amsterdam.
Ja,
de meeste
lekker.
Woningen zijn beginnen afgeschreven te raken. Dus ik hoop in de komende jaren dat het nog grote aanwas is. Maar daar heb ik gewoond voor 11 maanden, sorry. En sinds 27 januari jongstleden is dat gestopt. En woon ik nu weer in een nieuw antikraakappartement voor een 1,5 à 2 jaar maximaal.
Okay. Dat is wel een redelijk vooruitzicht.
Jazeker, want ik heb dus al een aardige inschrijfduur inmiddels opgebouwd. En over 2 jaar kan ik dan naar Limburg.
Hey, Charlotte, jij vertelde ook dat je hebt meegelopen met het mobiel team van HVO Querido.
Klopt.
Kan je daar iets over vertellen?
Het mobiel team die gaat op zoek naar de mensen
die niet in de opvang zitten. Dus die en ik ben meegelopen in de zomer. En dan is het allemaal nog best lekker. Maar ook in de winter zijn zij op zoek naar de mensen of de daklozen die niet in de winteropvang zitten of daar niet in willen. Om te kijken wat zij nodig hebben en of ze niet alsnog naar de winteropvang willen. Maar ze helpen ze ook mee met naar de dokter gaan en zaken voor hun te regelen. Slaapzakken brengen. En ja, gewoon echt checken van oké, hoe is het hier? En
ja, die mensen die dus niet naar die opvang gaan.
Ja,
die,
want de opvang is op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon vol.
Ja. Ja.
En ja, dan moeten ze alsnog op straat. En daar moet ook, daar besteden zij dan de aandacht aan.
Ja, fantastisch dat dat er is. We hebben nog anderhalve minuut. Ik wilde jou nog een vraag stellen, maar over de Streetwise app. Misschien heel kort. Want dat is een beetje wel handig voor mensen, toch?
Ja, belangrijk. Een goede app. Download die app als je dreigt. En ik hoop dat ze ook bij... Ik weet niet of ze bij de GGD aanmeldbalie op de Jan van Galenstraat laten zien dat die app bestaat. Maar doe dat vooral als dat nog niet gebeurt. Want
wat
dat
zie je
helpt
op die
je.
App? Ja.
Je ziet waar je kunt... Nou ja, bijvoorbeeld het badhuis. Ja. Maar ook inloophuizen. Bedenk het maar. Alles wat je nodig hebt als je leeft op de straat.
Maar download hem ook als je gewoon lekker warm thuis zit. Om eens te kijken wat er allemaal is.
Ja, wat zit er allemaal achter die deuren?
Ja.
En een tip van Youssef, die hij eerder ook op middelbare school vertelde, die denk ik altijd goed is. Zo, als jij kinderen hebt in Amsterdam of als je nu luistert en je bent jong en je bent nog niet ingeschreven bij Woningnet, doe het gewoon.
Vanaf je 18 onmiddellijk. Ja.
En reageer elke maand voor de punten.
Ja.
Dat is ook wel echt een ding tegenwoordig. Ja. Waar ik ook nog benieuwd naar was, is er een gereduceerde prijs voor mensen met een kleine beurs om de tentoonstelling te kunnen zien?
Zeker, ja. Voor alle mensen die zelf te maken hebben met dak- en thuisloosheid, die kunnen gratis naar binnen. En dat gaat via een kortingscode, die wordt verspreid door HVO en door de regenboog, via de inloophuizen bijvoorbeeld. En natuurlijk zijn we ook aangesloten bij Stadspas. Dus mocht jij een klein inkomen hebben, kijk dan zeker naar Stadspas, want mag je elke week gratis naar een museum.
Dankjewel allemaal.
Dankjewel.